is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen, Kwaadehoek, een prachtig natuurgebied waar de settiezanger fluit en de rugstreeppad kwaakt. Maar op Kwaadehoek spoelt ook veel afval aan. Waar komt dat afval vandaan? Wonen op een dak tussen het groen. Chris natuurlijk gaat kijken bij een van de genomineerden voor de Job Dura-prijs. Wat als je op een dag wakker wordt en je hoort de vogels niet meer fluiten? Sterker nog, wat als alle andere mensen en dieren zijn verdwenen? Daarover lees je in de nieuwe roman van Daniel D. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris natuurlijk, met Chris Vemer.
Ja, Google to shy.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
De Kwaadehoek op Goeree-Overflakkee is al jaren een plek waar veel afval aanspoelt. Vrijwilligers doen hun best om het afval op te ruimen, maar eigenlijk is het dweilen met de kraan open. Een grote groep betrokken partijen, waaronder de vrijwilligers van de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Natuurmonumenten en Stichting de Noordzee, hebben nu de handen ineengeslagen om het verzamelde afval te analyseren. Tijdens een wandeling door de natuur krijgt Chris natuurlijk uitleg over het afval en over alles wat groeit, bloeit en zingt.
Ik hoor de nachtegaal. Ik hoor, misschien hoor je hem ook. En dat is voor mij het feest van de lente. Er zijn hier heel veel paardjes nachtegalen. Ja, die komen echt hier wel langs de duinen veel voor. En hij zingt niet alleen 's nachts. Hij zingt ook vaak in het donker, maar hij zingt ook overdag. Want nu horen we hem zingen. Nou, de zon schijnt volop en dat is de nachtegaal.
'S Ochtends, zeker als je vroeg bent hier, dat is echt een symfonie van allerlei vogelgeluiden. Dat is echt fantastisch beginnen.
Wat is dit voor gebied?
In het geheel heet het eigenlijk de Duinen van Goeree, waarin we nu specifiek vandaag een wandeling gaan maken in de Kwade Hoek. Het is eigenlijk een heel bijzonder gebied, want het is een gebied dat nog in verbinding staat met de zee. Dus dat maakt ook echt een heel dynamisch gebied. Waar eigenlijk eb en vloed het spel eigenlijk nog volop gaande is. En daardoor ook eigenlijk heel bijzonder is in de soorten die er voorkomen.
En waarom heet het Kwade Hoek?
Het heet Kwade Hoek omdat het eigenlijk in het verleden toegangsweg was tot de haven. Maar ook een heel lastig gebied was voor de schippers. En eigenlijk heel veel schepen ook vergingen door de zandbanken die heel gevaarlijk waren. En het lijkt iets wat heel vroeger gebeurde, maar 2 jaar geleden is ook nog een zeilschip hier op strand beland. Dus het is nog steeds eigenlijk een Kwade Hoek. Blijft altijd oppassen voor schippers, zelfs met alle moderne technologie.
Anne Los, boswachter van Natuurmonumenten. En we wandelen ook met Jan Baks en Geert Vaze. Zij zijn van de vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee. En zij zijn heel erg bezig met het weghalen van afval. Maar we gaan eerst een mooie wandeling maken door de natuur. De mannen hebben flinke kaplaarzen aan. Dat is soms nodig.
Nou, dat is op dit pad niet nodig, want we lopen nu in de duinen. Maar het normale pad, dat heet het laarzenpad. En dan moeten wij altijd lachen als de mensen met mooie schoentjes aankomen. Want dan weten we zeker dat ze helemaal nat worden.
Leedvermaak.
Ja, leedvermaak, ja. Ik hoorde nu een laag geluid, maar dat is een ander geluid.
Ja, dat is een beetje een industrieel geluid, maar het lijkt op.
Maar het lijkt op de roerdomp, ja. De roerdomp heeft een heel laag geluid. En we zijn er heel trots op in dit gebied dat de roerdomp hier broedt al een aantal jaren. Maar wel een eentje verder in het weer waar water is, want het is een vogel die zit in het riet.
Ik vraag wel eens aan boswachters of andere mensen die ik interview, kun je hem nadoen?
Oep, oep, oep.
Geert, Vaze, goed nagedaan?
Ik vind van wel een 10, Jan. Keurig gedaan.
Waarom kom jij hier graag?
Met name ook om de ruimte en de rust die hier nog is. Want het is een natuurstrand. En op een natuurstrand vind je geen strandtenten. Dus daar is het altijd rustiger. Alleen, we vinden wel andere dingen.
Ja, want je hebt bijen.
Een grijpstok om afval van het strand op te rapen. En dat is hier heel hard nodig.
Ja, want eigenlijk zijn we daarom hier. Maar goed, het is zo mooi. We kunnen toch ook niet de natuur overslaan.
Wij zeggen altijd hoe enorm prachtig dit gebied is. En we zeggen dan ook altijd, ja, helaas, er ligt er afval. En wij benaderen het heel positief. De schoonheid is het belangrijkste.
Zullen we je de Setti-zanger nog laten horen?
Ja.
Nou, ik kan de Setti-zanger niet nadoen, maar we hoorden hem net. Dit is hem niet. Maar de Setti-zanger is een vogel die is er sinds een aantal jaren. En die breidt zich heel erg uit. Hij is er ook 's winters volgens mij, want je hoort hem heel de tijd. Maar laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden was die niet in Nederland. Dus die is door de opwarming van de temperatuur is die nu in ons land. En ik hoorde hem net zingen.
Anne, het is nu broedseizoen, dus als wandelaar mag je niet overal komen. Maar waar we nu hier zijn mag wel.
Ja, dit is inderdaad een wandelpad, onderdeel van de Blauwe Route, de koploper. 20 kilometer, prachtige wandeling eigenlijk. En sowieso is het eigenlijk altijd belangrijk om op de paden te blijven. Anders verstoren we gewoon de dieren. Er wonen hier reeën. Die hebben gewoon hun eigen leefgebied nodig. Dus op het moment dat we overal gaan wandelen, zeker ook met honden, verstoren we te veel hun territorium.
En is het nu veel drukker geworden door corona ook hier? Dit gebied is best wel een beetje afgelegen, maar...
Klopt, mensen zoeken toch ook in Nederland natuurlijk gewoon de mooie plekjes op. En we zien eigenlijk de populariteit van de Kwade Hoek al de laatste jaren toch wel toenemen. Maar afgelopen jaar hebben we meer bezoekers gehad dan ooit.
En dan zat die Setti-zanger, die zat zo midden tussen ons verhaal door te zingen.
Dat was de Setti-zanger, ja.
Goed, nou, we lopen nog even verder.
Dat is het rugstreeppad. En dat is een pad die is ook niet zo algemeen. Hij lijkt een beetje op een gewone pad, maar hij heet rugstreeppad omdat hij een streep op zijn rug heeft. En die rugstreeppadden die zullen nu hier aan het vriewielen zijn, denk ik. Ja,
ja, want er is hier een watertje.
De Kwade Hoek is heel kenmerkend zijn de kreken. En op het moment dat je hier wandelt zie je inderdaad een watertje. Maar op het moment dat je echt een mooie luchtfoto hebt, zie je eigenlijk hoe geaderd heel dit gebied is qua kreken. En ook dat is inderdaad, het waterpeil wisselt en het zoete water komt vrij ver het gebied in. En dat maakt het ook heel bijzonder. Dus het is geen normale kreek, het is echt een kreek die in verbinding staat eigenlijk met de zee.
Kijk, loop je midden in de duinen op een pad en wat vind je? Gewoon een stuk net. En dat is ongeveer 60 centimeter lang en 40 centimeter breed. En dat trek je zo uit het zand hier. Hoe komt dat? Ze hebben net het pad opgehoogd met zand wat van het strand komt. En Daar zit dit stuk plastic tussen en dat ligt nu midden in de duinen. En dan zie je precies het probleem van het plastic en alles wat op strand aanspoelt. Neem je zand mee, dan gooi je het hier neer, komt het plastic boven. En wat hier al niet onder het zand ligt, want nu staan we in de duinen. Maar als we enkele decennia teruggaan, was dit het strand. Dus er ligt hier van alles onder. Want het is ongeveer in de jaren 70 begonnen met vervuiling van plastic en ook heel veel visserijafval.
Verderop staat een bak en daar gooien vrijwilligers al het afval in.
En dat wordt allemaal gewogen en gedocumenteerd voor brononderzoek te gebruiken. Omdat we willen meewerken dat die vervuiling hier stopt.
Want eigenlijk is er geen beginnen aan of komt er geen einde aan al dat afval, hè?
Nee, het is dagelijks en er wordt ook vrijwel dagelijks geruimd.
Door wie?
Door vrijwilligers.
Alleen zo'n stok waar je dan mee loopt, hè, waar je dan wat dingetjes mee weggrijpt, dan denk je, ja, dat schiet toch niet op?
Daar ben ik het helemaal mee eens. En we hebben hier al duizenden kilometers gelopen. En de hoeveelheden die we hier af hebben gehaald zijn zo extreem. Ik heb het uitgerekend. Ik denk dat je 3 mensen in vaste dienst moet nemen die dagelijks het strand opruimen. Zoveel spoelt hier aan.
Hoe kan dat dan?
Door de locatie. Het ligt bij het Haringvliet. En de tweede Maasvlakte is aangelegd. En daardoor is de stroming uit de kust komen te liggen. Dus wat hier allemaal bezinkt en in een soort trechter komt, bij noordwesten en bij zuidwestenwind, daardoor is dit de grootste verzamelplaats van afval van Nederland geworden aan de kust. En die cijfers, die bewijzen dat.
Dat is niet echt iets voor een schoonheidsprijs.
Nee, bepaald niet. En omdat dit gebied zo mooi is, zijn we dus naar een oplossing gaan zoeken. We zijn gaan rapen. En niet meer zomaar, we zijn het ook gaan documenteren.
En daar komen we straks op. We gaan nu naar de afvalbak.
En die afvalbak is een speciaal verhaal. Ik zal je dadelijk vertellen wie op het idee is gekomen en wat het gevolg daarvan is geweest. Liep daar net een bunzing, die schoot het pad over. Die zit daar tussen de meidoorns. Dus misschien, als je goed oplet, kan je hem nog filmen, gaat niet. En horen, hij zegt eigenlijk nooit wat, hij maakt geen geluid. Maar die schoot hier het pad over.
En wat zoekt die hier dan weer in dit gebied?
Nou, er zitten hier muizen. Iets wat hier ook voorkomt is bijvoorbeeld de Noorse woelmuis. Die muizen die zitten nu hier tussen het gras. En als het springvloed wordt, loopt het helemaal onder. En dan vluchten die muizen massaal de duinen in. He, dus je hebt hier een behoorlijke muizenpopulatie. En dat is weer gunstig, ook voor roofvogels. En ja, de vos zit hier sinds kort. Nou, die is meer een eiereneter. Maar die zal volgens mij ook wel eens een muisje eten.
Hebben dat soort dieren nou ook last van bijvoorbeeld dat gaas wat je nu in je hand hebt? Dat visnet?
Ja, zeer zeker. We vinden hier ook dode dieren. Maar een van de grootste gevaren is, het breekt af tot microplastics. En daardoor komt het in de lichamen. Dus de zielige foto's van dieren die verstrikt in netten zijn, dat is maar een heel kleine schade eigenlijk die er wordt aangericht. Het lijkt heel groot als je het hoort. Maar met name die microplastics wordt het grootste probleem. Je ziet het niet, maar het is er wel.
Nou, hier is een afvalbak. Hier hebben vrijwilligers allerlei spullen ingegooid.
Ja, dat klopt. En wat we daarmee doen, dat is in zakken pakken, wegen. En dit wordt allemaal gedocumenteerd. Ik zal eens een zak voor je openmaken. Hier zie je het. Allemaal vispluis, zoals dat heet. Dat is echt ongeveer 60% van wat we hier vinden. Allemaal plastic.
En Anne, jij brengt het dan ergens naartoe? Hoe vaak en hoeveel?
Heel veel en heel vaak. We hebben inderdaad een jaar lang een project waarbij het afval wat hier van de stranden af wordt gehaald verzamelen. De zakken worden inderdaad gewogen, gekenmerkt waar ze vandaan komen. Dan gaan ze naar een speciale container die Rijkswaterstaat sponsort. En daarin verzamelen we nu het afval. Dit is inderdaad een unieke plek in de delta. Wat inderdaad gewoon de schoonheid met zich meebrengt. Maar ook inderdaad een toeloop van stromingen neemt ook vuil met zich mee. Dit onderzoek laat juist zien, als het goed is, waar komt het nou precies vandaan. We hebben bijvoorbeeld te maken met containers die hier worden kust. Liggen. We hebben te maken met het Haringvliet, met de spuien dat zeg maar, ook van de rivier het afval meestroomt. De aanleg van de Tweede Maasvlakte, daardoor zijn de stromingen veranderd. En gek genoeg belandt het eigenlijk allemaal hier.
Want ik dacht het is gewoon van de mensen die gooien hun troep weg.
Ja, dat zou je denken, maar dat valt relatief mee. Er is hier veel minder recreatief toerisme. Het zijn voornamelijk natuurliefhebbers die hier komen en over het algemeen inderdaad hun afval weer meenemen. We hebben hier geen strandtenten, weinig volle dagen toerisme. Dus dat valt heel erg mee. Het is voornamelijk wat uit de zee afkomstig is. We hebben een aantal keer per jaar echt, ja, we noemen het een calamiteit. Dan is de combinatie van de stroming en de wind zodanig dat er heel veel in één keer aanspoelt. En dan melden we dat inderdaad ook bij partijen zoals de gemeente Rijkswaterstaat om samen met elkaar een plan te bedenken op korte termijn. En we hebben heel gelukkig heel goede contacten, korte lijntjes en kunnen we daar snel mee aan de slag. Maar ook dit is weer gedaan met behulp van vrijwilligers, omdat we hier niet machinaal willen ruimen. De schuifmachines die je natuurlijk op het strand ziet in de zomer, die willen we hier niet, omdat we dan ook alle organische materialen meeschuiven en dus eigenlijk het voedsel voor de dieren weghalen.
Dus eigenlijk maken jullie natuurvriendelijk schoon?
Dan maak je natuurlijk stroom. Ja, ontzettend. Ja, heel intensief is het ook wel. Dat vispluis echt uit het wier halen. Nou, daar moet je heel veel geduld voor hebben. En gelukkig een vrijwilliger, onder andere Ellie, die dat echt toegewijd doet. Maar die calamiteiten zien we de laatste jaren wel steeds terugkomen. In de wintermaanden is eigenlijk het seizoen voor het ruimen. Dan, de springvloed hebben we dan wat vaker. De wind is natuurlijk vaak wat harder. We hebben een aantal stormen. En die zorgen er eigenlijk mee dat de bodem ook losgewoeld raakt. Dus alles wat ouder is, wat op de bodem ligt, dat wordt wat meer opgewoeld. Daarnaast hebben we ook te maken met baggerwerkzaamheden en het uitdiepen van de vaargeul. Wat ook allemaal roering natuurlijk in de bodem met zich meebrengt. En ja, dat samen belandt op het strand.
Geert, die is zo bezig met afval dat als hij een natuurexcursie geeft, dat hij dan nog zorgt dat de mensen een beetje helpen.
Ja, ik geef hier excursies en dan geef ik de mensen een milieuvriendelijk zakje. En dan zeg ik, nou mag je met mij mee op excursie. En als ik je op de terugweg niet heb zien bukken om iets op te rapen, mag jij niet meer mee. En wat is het effect daarvan? De mensen kijken om zich heen, denken ze, goh, wat schoon. Maar dan gaan ze pas kijken wat er ligt. En dan schrikken ze pas van de hoeveelheid die ze zelf oprapen. En het werkt zo, als je het één keer gezien hebt, kan je het niet meer niet zien.
Straks na de muziek meer over dit onderwerp. I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake,
smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening?
I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart.
So Sonic, leave the door open bij Kwade Hoek op Goeree. Overflakkee spoelt al jaren veel afval aan. Een grote groep betrokken partijen wil het probleem bij de bron aanpakken en doet daarom samen met de Stichting de Noordzee onderzoek naar de herkomst van het afval. Chris natuurlijk krijgt uitleg van boswachter Anne Los en de vrijwilligers Geert Vaassen en Jan Baks. Tijdens een wandeling door de duinen naar het strand gaat het niet alleen over het afvalprobleem, maar ook over de natuur. Maar dan moet je natuurlijk niet de hele tijd voorovergebogen naar het afval gaan staan staren, want dan mis je wat er boven je hoofd gebeurt.
We misten wel een visarend.
Want?
Nou, die vloog net over.
En wat komt hier nog meer voor aan roofvogels?
Nou, de kiekendief komt hier wel voor. Ik geloof niet dat hij hier broedt. Maar op het eiland zien we de buizerd, de kiekendief, de torenvalk.
De zeearend bezoekt af en toe ook de kwaadhoek. Ja, want die leggen enorme afstanden af. Ja. Die leggen enorme afstanden af. Ja, deltagebied is natuurlijk echt voor hun peanuts. Ja, en lepelaars. En die forageren hier heel graag tussen de zandplaat in.
Ik hoor de leeuwerik toch? Ja, ergens.
Ja, de veldleeuwerik. Dat is echt heel vrolijk geluid. Als je hier wandelt, dan kan je eigenlijk gewoon niet missen. Wat nu nog niet groeit, is nog net een heel klein beetje te vroeg. Maar dit gebied staat wel bekend vanwege de zeekraal. Dus dadelijk zie je overal de groene topjes al in komen. Ik zie jou glunderend kijken, volgens mij lust je het. Is inderdaad dat de topjes groen, die kunnen we binnenkort weer zien. En dat kleurt natuurlijk het najaar echt fantastisch rood. Dus dat is echt een mooi spektakel om te zien.
En mag je dat dan plukken als je het ziet staan?
Mag in beperkte mate. Kijk, met iemand zegt van ik pluk een klein stukje en ik proef dat even, is dat prima. Het is niet bedoeld dat iemand hier met emmers naartoe komt en het af gaat snijden voor consumptie.
Kijk, daar loopt iemand in een rode jas, daar verderop langs de vloedlijn. En dat is de fanatiekste raper. Dat is Ellie. En ik wil niet overdrijven, maar ik heb een plaatje meegenomen. Ik denk dat zij de helft van deze hoeveelheid bij elkaar geraapt heeft.
Ja, nou, wat zien we daar op het plaatje allemaal?
Enorm veel vispluis, visnetten en de rest allemaal plastic. En wat je hier ziet, is over een paar jaar verleden tijd, als iedereen meewerkt, om het afval op te rapen en te zorgen dat er niets meer in het water en de zee terechtkomt.
Nou, we zijn echt op strand aangekomen en ja, je ziet hoe mooi breed strand het is. Heel veel bij het strand, met op de zandplaten wat zeehonden die daar aan het rusten zijn. En nou, heel groot contrast met de kwaadhoek is eigenlijk al tegen het Maasvlakte aan kijken.
En die zeehonden komen ook wel eens hier?
Jazeker, die komen ook wel eens hier inderdaad. Ze liggen nu te rusten. Heel vaak in zomer als ik hier aan het zwemmen ben, dan heb ik wel eens een zeehond die gezellig even meezwemt. Dat is natuurlijk echt fantastisch.
Hallo, goedemiddag. Ellie, ik heb al zoveel over u gehoord. Dat u echt een van de beste ruimers bent op dit strand.
Misschien wel, ik weet het niet. Ik probeer mijn best te doen.
Want wat zit er nu allemaal in deze zak?
Er zitten heel veel draadjes zitten erin en heel veel plastic wat ik gevonden heb vandaag. Ik haal alle organische materialen haal ik eruit. De wieren, de plantenresten en zo die uit zee aanspoelen.
En dan?
Gaat het plastic en het afval gaat allemaal in mijn zak. En dat gaat naar de jutbak.
En de rest blijft op het strand?
Het materiaal gaat gewoon weer terug naar het strand.
Want dat is goed voor het strand?
Voor het strandleven. Er zitten strandvlooien en dergelijke onder. En vogels pikken er weer uit. Dus voor de natuur is dat beter.
En waarom doet u dit?
Je loopt op het strand en dan op een gegeven moment word je bewust van alle rommel die je overal tegenkomt. Dus ik ben gewoon begonnen. En het is een soort van verslaving geworden bijna.
Dus het geeft ook wel voldoening om dit te doen?
Het geeft heel veel voldoening, ja. En het heerlijke is, je bent gewoon heel de dag buiten. En de natuur om je heen. En wat wil je nog meer dan?
Nou ja, minder afval toch?
Dat wil je sowieso natuurlijk. En dat doe je het ook voor.
En wat is dit?
Dit is plastic. Stukjes plastic van 5 tot 10 centimeter. Dat vind je heel veel. Kijk, daar ligt ook weer zo'n stuk. En,
de naam staat er niet op, hè, van wie het heeft neergelegd.
Nee, en daarom zijn er met het onderzoek wat nu gaat gebeuren, zijn afvalexperts die de herkomst heel goed kunnen determineren. Daar gaat Marijke dadelijk al iets over zeggen. En dat is de meerwaarde, dat we nu kunnen zeggen, hé, het komt bij u vandaan, of het komt bij u vandaan. En dan kunnen we die in kaart brengen en aanpakken en zorgen dat dit stopt.
Marijke Boonstra is aangekomen van de Stichting Noordzee. En jullie doen dat onderzoek waar we al best wel veel over verteld hebben. En ik zag jou zo hier op het strand aankomen lopen en ondertussen ook al wat plukken van het strand, van plastic, een dop.
Een dop zie ik, een stukje touw en een ondefinieerbaar stukje plastic. Ja, met glas erin. Met glas erin. Ik dacht misschien barnsteen te vinden, maar ik voelde net al aan, maar het is best wel scherp. Dus het is waarschijnlijk glas. Ja.
En hoe weet je dan uiteindelijk wat het is? Want dat gaan jullie uitzoeken.
Ja, nou voor dit stukje is het wel lastig. Mijn inschatting is, en ik zie heel veel strandafval, dat dit stukje industrieel plastic is. Maar we gaan vooral kijken naar de samenstelling van het afval. Dan gaan we kijken voor elk stukje hoeveel we vinden en of er relatie is met bepaalde bronnen die hier in de buurt liggen.
Liggen? Dan denk ik aan een boot.
Nou, dat kan. Ook in het nationale strandafvalonderzoek zien we dat visserijgerelateerd afval, dat neemt het grootste deel van het afval wat we vinden op de Nederlandse stranden in. Ja, dus dan hebben we het over iets meer dan 40% van het afval wat we vinden langs de Nederlandse Noordzeekust is visserij gerelateerd. Voornamelijk vispluis. Vispluis wordt gebruikt voor bescherming van het visnet als het visnet over de bodem wordt gehaald. En dat zijn grote klossen plastic draden om het net te beschermen. Als die natuurlijk over de grond worden gehaald of over de zeebodem, dan kan het heel snel loslaten. En die stukjes, die vinden we het meest op onze Noordzeekust.
En wat kunnen jullie dan met die wetenschap?
We hebben in 2013 hebben een project gestart samen met de Universiteit Wageningen, met de visserijbrancheorganisatie Visnet, een aantal wetenschappers, Rijkswaterstaat en wij zelf dus, om te kijken wat er voor alternatieven gevonden kunnen worden. En er zijn een aantal kansrijke alternatieven die ingezet kunnen worden door de sector. Wat we hier precies gaan doen is, we gaan het afval, wat onder andere Ellie heeft verzameld, dat gaan we dus analyseren. En we gaan kijken of we bijvoorbeeld op etiketten die gevonden zijn, of een bepaalde taal op staat, om te kijken of dat, nou ja, waar het eventueel vandaan zou kunnen komen. En we gaan kijken naar aangroeisels op afval. En dat vertelt ook weer een verhaal van hoe lang afval in zee heeft gelegen en waar het vandaan is gedreven. En dan hopen we dat we daar meer informatie kunnen krijgen over de bronnen. En daarmee kunnen we verder werken aan de bronaanpak. Bronaanpak onder andere is het pleiten voor statiegeld op kleine flesjes. Nou, die wordt dit jaar ingevoerd. Maar ook willen we verder werken aan de aanpak van visserijgerelateerd afval. Dus we willen zorgen dat er nog meer bewustwording komt in de sector. Maar niet alleen in Nederland. En dan heb ik het ook over elders, buiten Nederland. Waarschijnlijk gaan we hier ook Belgisch gerelateerd afval vinden. Dus met deze resultaten kunnen we ook internationaal aandacht vragen voor het plastic afvalprobleem. En het plastic wat hier dus in dit prachtige natuurgebied aanspoelt.
Wanneer weten jullie meer?
Nou, we gaan de komende 3 dagen gaan we zo'n 500 kilo afval gaan we analyseren. En dan hopen we in de zomer dat we de eerste resultaten hebben. En daarmee gaan we ook met Rijkswaterstaat, met andere partijen, gaan we om tafel om die resultaten te presenteren, maar ook om meteen aan oplossingen te werken.
En jij zei, ja, dit is echt een hartstikke mooi gebied. Waarom vind jij het zo mooi hier?
Nou, ik zag net een fazant op mijn pad. En de vogels hoor ik hier. Prachtige zee. Ja, ik word daar warm van binnen van. Ja.
Dus zullen wij anders eventjes mee gaan lopen en helpen met de dames met pluizen? Want zij zijn gewoon, terwijl wij aan het praten waren, doorgegaan.
Ja, we kunnen het niet laten. We pakken eigenlijk gewoon een stuk wier van het strand. En wat je dan ziet is dat je eigenlijk op het moment dat je goed kijkt, eigenlijk heel veel draadjes tegenkomt. In dit geval heb ik wat dun blauw pluis, vispluis waar we het net over hadden. En een stukje touw. Er ligt genoeg, dus leef je uit, Chris.
Nou, deze zomer worden de eerste resultaten van het onderzoek bekend.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Aris van Meter. Aris, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij gaat beginnen.
In Mexico is een spraakzame dinosaurus ontdekt. Een grote planteneter die met geluid kon communiceren. Het gaat om een nieuwe soort. De Pratosaurus, stel ik me zo voor. Het prehistorische dier leefde in ieder geval 73 miljoen jaar geleden in Noord-Mexico. En je leest erover in het AD.
Mensen missen de dierentuin, maar missen de dieren de mensen ook? Fotograaf Edo Hartman zocht het uit. Je leest erover in de Volkskrant.
En in diezelfde krant ook antwoord op de vraag waarom de meeste mensen het ene dier vertroetelen en het andere dier opeten.
Van bananenblad tot naaktkat, van lotusbladeren tot neushoornvogels. In het AD Rotterdam een reportage over de kunst van de Rotterdamse Nina Valkhof. In binnen- en buitenland schildert zij planten en dieren op muren.
En een nieuw fenomeen in Nederland, het plantenasiel, schrijft Trouw. Verwaarloosde en afgedankte planten worden opgelapt en ze krijgen een nieuwe eigenaar.
Je hoorde Aris van Meteren met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel, Aris. Gaan we door met het weerbericht van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
Ja, dag Chris, een hele goede morgen.
Groeizaam weer, geloof ik, hè, de komende dagen.
Ja, dat kan je wel zeggen, want van droogte is absoluut geen sprake. Er vallen elke dag nu buien en de buienactiviteit gaat zelfs toenemen gedurende dit weekend. Het wachten is nu op een storing vanuit het zuidwesten en dat betekent dat op dit moment nog even een klein beetje zon te zien is. Maar dat zal snel veranderen, want vandaag is toch een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag, vooral vanmiddag, dan gaat er wat regen vallen of een paar buien. De temperatuur die komt niet veel hoger meer uit dan 14 graden. En de wind neemt toe tot matig en komt erbij dan uit een zuidwestelijke richting. Ja, vanavond en vannacht ook nog steeds verspreid enkele buien, Chris. De temperatuur komt niet lager uit dan 8 of 9 graden. Aan zee dan een vrij krachtige zuidwestenwind. Een windkracht 5. Ja, en morgen en ook een maandag vallen er flink wat buien in de regio. Betekent wel dat de neerslaghoeveelheid natuurlijk van plek tot plek kan verschillen door die buien. Maar overal gaan er buien vallen. De zon die speelt echt een ondergeschikte rol helaas. Tijdens die buien bestaat er ook kans op onweer, hagel en windstoten. Het kan dus op een enkele plek soms flink doorregenen. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige zuidwestenwind. Ja, en dat bij een temperatuur in de middag van een graad of 14 ongeveer.
Goh Ed, heb je nog wat voor de langere termijn wat beter is?
De hele week, helaas Chris, de hele komende werkweek en ook het volgend weekend blijft het wisselvallig en koel voor de tijd van het jaar.
Jammer. Nou, ja, ga je toch nog leuke dingen doen?
Dit weekend doe ik het eventjes wat rustiger aan.
Oké. Okay, ja. Nou, even lekker uitrusten, Ed, en geniet van je weekend.
Ja, dank je voor jou hetzelfde, Chris.
Dank je wel. The Police, Can't Stand Losing You.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Wie wint de Job Dura-prijs? Dat wordt op 25 mei bekendgemaakt. De prijs staat dit keer in het teken van wonen thuis in Rotterdam. Het thema was al in 2019 gekozen. Maar nu we door corona vaker thuis zijn, beseffen we nu misschien nog wel meer hoe belangrijk een goed huis is. Alleen, een huis in de stad wordt steeds lastiger, zegt Marielle Rijmers van de stichting Job Dura Fonds.
Dat was destijds natuurlijk ook al de reden om voor dit thema te kiezen. Eigenlijk vanwege die grote woningbouwopgave waar Rotterdam, net als heel veel andere steden, momenteel voor staat. De stijgende prijzen in de stad. Dat maakt dat het voor lang niet voor iedereen meer vanzelfsprekend is om in die stad te kunnen blijven wonen. Terwijl dat natuurlijk toch wel heel belangrijk is.
En waar let de jury op dit keer?
Dat het moet gaan om projecten die van meerwaarde zijn voor de stad en voor de gemeenschap. Dat het betaalbaar is, vernieuwend en realistisch. Het hoeft niet nu al op grote schaal te zijn, maar het moet wel op grotere schaal ook toepasbaar kunnen zijn.
En welke projecten zijn genomineerd?
De eerste is Overmaas, waarbij dus een team van architecten samen met de bewoners de woningen hebben gerealiseerd. Eigenlijk zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. De tweede is de gebiedsontwikkeling Little Sea in het Koolhavengebied. Dat bestaat uit een heel aantal verschillende woontorens, waarbij eigenlijk door het creëren van pleintjes, steegjes, groenvoorzieningen en een aansluiting op het ook te realiseren Koolhavenpark een soort community wordt gerealiseerd. En dat gaat niet alleen om koopwoningen in dat project, maar ook een heel groot aantal huurwoningen, waarbij afspraken zijn gemaakt met de gemeente over de hoogte van de huren. Nou, dan hebben we nog Family Scraper de Maasbode. En dat is een project dat eigenlijk een binnenstedelijk alternatief moet gaan bieden aan de gezinnen die je nu vaak de stad uit ziet trekken, hè, naar de randgemeente. Met dit project wordt een gestapelde buurt gecreëerd met eigenlijk gewoon rijtjeshuizen van 3 lagen met een gezamenlijke binnenstraat. Dan hebben we als vierde stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Deze stichting heeft in de afgelopen jaren zo'n 200 woningen verworven die al langer dan 6 maanden te koop stonden. En die stelt ze beschikbaar aan Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning. En wat het mooie is, dat de bewoners begeleid worden in de stad om zich extra thuis te kunnen laten voelen daarin.
Nou, dat zijn allemaal hele mooie projecten. Maar Chris natuurlijk, die heeft gekozen voor iets waar ook specifiek groen bij komt kijken. En dat zijn de dakdorpen. En die zijn te vinden in gebouw De Kroon, daarbovenop, op het dak. Weet jij welk nummer we moeten hebben, Marielle?
2022.
Hey.
Hallo, daar is de radio. René Roijmans en Sebastiaan van Kins, die zijn van Dakdorpen. Nou, jullie project is genomineerd voor de Job Dura prijs. Wat vinden jullie daarvan?
Fantastisch, superleuk natuurlijk.
Ik vind het heel tof om ook op een lijst te staan met andere nogal grote ontwikkelingen in de stad. Ik denk ook wel dat voor ons de potentie van het project zit ook in een grotere schaal en op meer daken in de stad dorpjes laten ontstaan. Dus het klopt ook wel.
Ja, want jullie project, dat is eigenlijk een proef.
Ja, nee, dat klopt. En dit dak leent zich supergoed voor dit pilotproject. Het past ook heel goed bij, het, bij de kroon, bij de levendigheid, bij de makers die hierin zitten. Dus dat was al gelijk een hele fijne match.
Maar het is wel een gek idee, toch? Een huis op je dak?
Nou, ik vind het eigenlijk helemaal geen gek idee. Van, we hebben natuurlijk een stad en die stad die is heel erg gebaat bij meer groen. En er willen ook steeds meer mensen in die stad wonen. We hebben heel veel platte daken in Rotterdam. En ik vind het juist helemaal geen gek idee om die ongebruikte ruimte in te zetten om die 2 zaken, de vergroening en het verdichten van de stad, zo mooi mogelijk te maken.
Maar ja, dan kan je toch ook alleen groene daken maken?
Maar een groen dak is nog best wel duur. En wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we hebben gekeken of we een model kunnen maken, waardoor we met die kleine woningen op het dak huur kunnen vragen en met de huur het groen dak kunnen betalen.
We zijn ook onderzoek aan het doen naar lichtgewicht struiken. Welke planten het hier goed doen. We hebben natuurlijk te maken met een bijzonder klimaat op het dak en alle elementen komen extreem naar voren.
Toevallig is het vandaag een beetje een winderige dag, dus dan kun je goed zien hoe die boompjes, die kleine boompjes nog, ja, heen en weer gaan.
Omdat we natuurlijk zoveel met de wind en de zon en ook de regen te maken hebben. Maar vooral die eerste 2 bepalen wel heel erg de planten die het hier goed kunnen doen. En nou ja, duindoorn ben ik groot fan van. Ook de gezondheid van de duindoornbes is natuurlijk heel tof om daarmee te experimenteren. Ik vind het heel leuk om ook de planten die we eigenlijk in de stad al hebben, wat we onkruid noemen. Ja, dat zijn eigenlijk mijn grootste vrienden. En daar hoop ik ook meer mensen kennis over te laten opdoen. Door ook op het dak juist te laten zien wat er allemaal kan met planten.
We hebben de silhouetten van de tiny houses eigenlijk al neergezet. Zodat je al op een dakdorp kan wanen. Omdat je dan ook een idee krijgt van de schaal en om de relatie met je buren. En met de groen en met het prachtige uitzicht. Want die tekeningen blijven alsnog best abstract. Maar het is natuurlijk super leuk om hier gewoon over het dak te lopen en je al in het eerste dakdorp te wanen. En de verhouding groen en wonen is hier essentieel. Dus die willen we heel erg in balans houden. En dat zijn we nu ook aan het onderzoeken. Wat dat nou precies inhoudt. Hoeveel procent vergroening moeten we nou nastreven? En hoeveel woonvormen? En hoe zorgen we ervoor dat er plek blijft ook voor andere soorten dan de mensen op dat dak? Want we willen niet alleen voor de mensen ontwerpen, maar ook voor alle andere stadsbewoners. En we hebben om de hoek hebben we daar eigenlijk een object voor gebouwd om precies dat te laten zien.
Laten we naar het object gaan dan.
Ja, dat lijkt me goed. Het is eigenlijk een fantastisch punt om uit te kijken. En 's avonds zie je hier ook aan de horizon de grote kranen van de haven. haven die lichten langzaam op. Ja, het is een waanzinnig uitzicht. En juist door dat hele zwaar industriële, met die glinstering op het water, is het is een fantastische plek.
Je had het over dat het dus ook belangrijk is voor niet alleen mensen, maar ook andere diersoorten.
Een stagiair van ons, Ilse, die heeft een analyse gedaan van alle soorten die in dit gebied zitten. Alle vliegende soorten die dus ook op het dak kunnen komen. Maar ook de soorten die hier potentieel zouden kunnen neerstrijken. Dus die heeft gekeken naar dwergvleermuisjes, musjes, koolmezen en eventueel nog een zwarte roodstaart. Dus eigenlijk alles wat we hier op het dak willen uitnodigen, hebben we gekeken van mensen die willen een bepaalde hoogte voor deuren en een bepaalde oppervlakte voor een badkamer. En dieren hebben dat eigenlijk ook. De stoel is, daar kan de mens op zitten en in de stoel zijn gaten gemaakt en sleuven om al die dieren ook te huisvesten, zodat we als alle stadbewoners hier op het dak neer kunnen strijken en onze eerste rustplaats kunnen genieten.
Zullen we weer een beetje uit de wind gaan? En dan ga ik nog eventjes vragen aan René, als straks het grote volk gaat komen. Hebben we dan genoeg daken?
We hebben dan in ieder geval genoeg daken om... we hebben laatst een soort van inschatting gedaan dat we rond de 1000 woningen zeker wel kunnen realiseren. Het is natuurlijk een kleine druppel op de hete plaat. Alleen ik denk wel een hele belangrijke. Omdat ook de functiemenging in dit gebouw bijvoorbeeld, en ook dat er wonen al in dit gebied weer geïntroduceerd wordt, dat is ook een waarde die we niet moeten vergeten.
Dakdorpen bovenop gebouw De Kroon in Rotterdam-West is een van de 5 genomineerden voor de Job Dura-prijs. Op dinsdag 25 mei wordt bekend wie de prijs wint. Wil je de online uitreiking meebeleven? Stuur dan een mail naar info@jobdurafonds.nl en dan krijg je een link naar de livestream.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Right, said Fred.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Stel, je wordt op een ochtend wakker en je ontdekt dat al het leven op aarde is verdwenen. Er zijn geen mensen meer en ook geen dieren. Dat overkomt Nico ter Waarbeek, hoofdpersoon in De Echo van Mijn Voetstappen. Het is de eerste roman van Daniel D. die we vooral kennen als dichter. Hij is bijvoorbeeld stadsdichter van Rotterdam geweest. Op de onderkant van de Mathenessebrug staat een gedicht van hem dat je kunt lezen als de brug open staat. Daniel D. is hier om over zijn roman te vertellen. Daniel, goedemorgen.
Ja,
welkom.
Goedemorgen.
Die brug met dat gedicht, bestaat die ook nog in je boek?
Nee. Die is ook onder water komen te staan.
Ja, ook onder water, want is na een paar dagen gebeurd dat. Hè? Die persoon die wordt op een dag wakker en ineens is er gewoon niemand meer.
Nee, dat is inderdaad gegeven van de roman. En ja, wat er dan gebeurt, ik heb een klein beetje research gedaan, niet heel veel. Maar nou ja, goed, de elektriciteit valt uit en dus ook de waterwerken hier in Nederland. En ik heb op de site gekeken overstromik.nl. Om te kijken van, nou ja, wat gebeurt er dan als die waterwerken stoppen? Nou ja, heel Nederland loopt zo'n beetje onder. Op een paar dijken na, onder andere dus de Mathenessedijk hier in Rotterdam, die blijft droog. En laat het nou toevallig het huis zijn van het hoofdpersoon uit het boek.
Ja, want jouw eerste roman is een heel Rotterdamse roman. Het boek speelt zich af in deze stad. Je bent zelf Rotterdammer. Maar je boek is trouwens uitgegeven door een Groningse uitgever. Hoe
ja,
is
dat klopt. Ja, nou, ik heb gestudeerd in Groningen. En daar heb ik die uitgeverij leren kennen. En ik ben er gewoon blijven hangen eigenlijk.
Want ook al je dichtbundels zijn dichtbundels, uitgegeven bij deze uitgever. En het grappige was, over Groningen gesproken, jij zou dit boek samen eigenlijk maken met een Groningse dichter. En je hebt het boek ook aan hem opgedragen.
Ja, klopt. Ja. Samen met Karel ten Haaf, een goede vriend van mij. Wij hadden in, 2017 bedacht. We hadden al twee boeken samen geschreven, twee sportboeken. Maar we wilden een keer iets literairs doen. En toen zijn we gaan brainstormen op het terras. Toen kwamen we dus uit op het idee van, nou ja, wat gebeurt er als je dus wakker wordt en er is niemand meer? En hij zou dan wakker worden.
Hoe gaat dat dan? Je drinkt een biertje en dan ga je...
Ja, ja, de dag ontspoort een beetje en er is heel veel bier. En dan nou ja, bedenk je dat van, allebei alleen worden we wakker. Maar Karel was het soort schrijver dat alles graag van tevoren wilde weten. En echte research pleegde om het helemaal te kunnen uittekenen. Ik ben een intuïtief schrijver, dus ik ben gewoon gaan schrijven. Helaas werd Karel ziek. En overleed in 2019, dus hij heeft eigenlijk niks geschreven. En toen stond ik er alleen voor. Dus heb ik het boek in mijn eentje af moeten maken.
Ja, en is het dan ook een beetje een hommage aan Karel ten Haaf?
Ja, toch wel. Ja, 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 want ja, dat is toch een beste vriend die er dan tussenuit piept. En dit is dan iets waardoor tijdens het schrijven vooral van mij, dat ik hem toch een beetje bij me kon houden, zeg maar. Hè? Zo van, nou ja, dit doen we dan toch...
Samen?
Ja.
Ja. Maar anders waren er dus twee boeken gekomen? Of was het in één boek?
Er was één boek geworden, ja, ja, ja. Maar dan wel twee personages. Dus eentje wordt er wakker in Groningen en de ander in Rotterdam. En veel verder waren we niet gekomen dat we zouden elkaar ontmoeten. En wat er dan gebeurde, dat wisten we nog niet eigenlijk.
Maar hoe zou het zijn als je wakker wordt in een wereld waarin niemand meer woont? Ik denk dat meer mensen zich dat misschien wel eens afvragen. Hè? Is het een angst van jou om in zo'n wereld wakker te worden?
Ja, tuurlijk. Ik heb het ook gewoon geschreven met het idee van, nou, ik ben alleen, hoe zou ik dat doen? Dus ik ben niet zo'n hele handige jongen, dus ik kan niks met elektriciteit of bouwen of wat dan ook. Dus het zou voor mij heel onhandig zijn. Plus, een mens zit sowieso altijd in zijn hoofd. Hè? De werkelijkheid neem je waar vanuit jezelf. Maar ja, dan is er helemaal niemand meer. Dus ja, dan gaat het helemaal gronzen in dat hoofd. In ieder geval bij mij.
Ja, maar het heeft ook wel weer iets spannends, denk ik. Want wat deze hoofdpersoon ook doet om te overleven, die gaat in ieder huis inbreken om te kijken of er nog wat te snaaien valt. En op zich is dat natuurlijk ook wel leuk, want niemand let op je. En dan ga je daar in die huizen kijken hoe die mensen hebben geleefd in feite.
Ja, je bent een soort voyeur zonder mensen. Je kan inderdaad zien, wie is er heel netjes? Wie heeft er een soort IKEA-inrichting en wie is de slons en zo. Dat is ook heel fijn om te schrijven, want dan kan je helemaal losgaan.
Ja, natuurlijk, want je hebt ook echt allerlei types gemaakt. Hè? Ja. De hele bewuste en ook de klusser, dat soort personen, daar ben je dan binnengekomen. Maar wat grappige is in de wereld van Nico, het is stil. Het is echt doodstil.
Ja.
Geen meer of fluit meer.
Nee, dus ja, uiteindelijk heb je dan inderdaad alleen je eigen ademhaling, je hartslag. En de echo van je voetstappen als je aan het lopen bent. Dus meer is er niet. Ja, of je moet hard gaan zingen natuurlijk.
Ja, En Nico is alleen op de wereld, alleen in Rotterdam-West. En dan volgt inderdaad die overstroming waar we het in het begin al over hebben gehad. Wil je met dit boek nu ook aandacht vragen voor zoiets als klimaatverandering?
Nou, dat heb ik niet bewust gedaan. Ik heb gewoon echt een leuk verhaal willen vertellen. Maar als je mij vraagt, is dat ook een angst? Dan zou ik zeggen ja. Het is niet, we doen het niet heel handig, geloof ik, in de wereld. Dus het, zeker voor Nederland kan dat nog wel eens een probleem worden.
Wat Nico doet, die neemt een gitaar mee uit een van de huizen. En op een gegeven moment gaat hij dan ook verhalen vertellen. En dat zijn momenten waarop hij zich realiseert, voor wie doe ik dit eigenlijk?
Ja. Ja, ik denk dat daar raak je het thema mee van het boek. Wie ben je uiteindelijk? Sowieso is dat een mooi thema. Weet je, waar sta je? Wat is je positie in de wereld? En hoe verhoud ik me tot de ander? Maar dat wordt natuurlijk prangender op het moment dat je alleen bent. Dan ontdek je dus eigenlijk dat al die verhalen die je in je hebt, die betekenen niks als je het niet met anderen kan delen. Als een ander je niet kan laten zien wie jij bent, dan ben je eigenlijk niks.
Ja, maar die hoofdpersoon heeft toch wel een beetje hoop dat er iemand ergens is. Hè? Want hij schrijft het op. Hij vertelt die verhalen en hij schrijft het op voor mocht iemand zijn logboek vinden.
Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk hoop. Misschien vals, dat weet je natuurlijk niet. Dat ga ik niet zeggen. Het is hoop en een manier om niet gek te worden natuurlijk.
Ja, want wat mij verbaast is, dat die Nico, die heeft een vrouw en kinderen, en dat hij niet op zoek gaat. Ja. Daar zijn ze. Nee, hij accepteert het. Er is niemand meer. Er is geen vis meer in het aquarium. Er is geen merel die fluit. En ja, mijn vrouw en kinderen zijn ook verdwenen.
Ja, interessant dat je het zegt. Waar zou hij moeten gaan zoeken? Waar moet hij beginnen? Als echt alles verdwenen is en hij leeft letterlijk op een eilandje. En daar is niemand. Moet je dan uiteindelijk vertrekt hij natuurlijk. Maar ja, hij gaat eerst eens even kijken van wat moet ik?
Ja, en gelukkig zijn er ook huizen met medicijnkastjes vol pillen en drank.
Ja, en drank. Ja, om rustig te blijven.
Ja, en dan schrijf je voorin, elke overeenkomst met bestaande personen berust op toeval, behalve poes Esther. Die speelt een mini-rolletje.
Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik heb echt een poes uit het asiel die Esther heet.
Ja, maar die leeft dan natuurlijk ook niet meer in het boek. Hè? Nou komt er nog een roman, een tweede deel.
Ja.
Waar gaat dat over? Heb je dat al geschreven?
Ja, dat is al af. De redacteur moet er nog overheen. Maar het is een soort, ik noem het altijd maar, het rijmt op deze roman. Het spiegelt. Dus in deze roman heb je te maken met een man die veel drinkt en alleen is. En overgeleverd aan zichzelf. In die andere roman krijg je een hoofdpersonage dat niet drinkt. Heel de tijd lastig gevallen wordt door alles en iedereen. En
maar
eigenlijk met rust gelaten worden.
In die wereld, diezelfde wereld?
Nee, dat niet.
Oh, dat
nee.
Niet?
Nee.
We zijn alweer nieuwsgierig naar de volgende. Maar eerst moeten we deze nog lezen. En dat zou ik zeker doen. De echo van mijn voetstappen. Het boek is uitgegeven door Passage. Er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Bel 010-436-4436. Dan maak je kans. Daniel D., dank voor je komst. En als de mensen dit boek gaan halen bij hun lokale boekhandel, let dan ook even op die prachtige vormgeving. Beetje een oude pingwing pocket, daar doet mij het aan denken. Dankjewel, Daniel, nogmaals. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Aris van Meteren, Danielle Koren en Roeland Kuppers, die werkte mee. Morgenochtend is Chris Natuurlijk terug met het beste uit de natuur van afgelopen week. En volgende week aandacht voor het evenwicht van alles wat leeft op aarde. En op de finale van het Songfestival, dan zingt ieder vogeltje zoals het gebekt is. Straks muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Fijn weekend, pas goed op jezelf en op elkaar.
Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.